Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente op Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon in het moer bij dal. Gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen, een regen die hen overdekt, verkwikt en hen tot zegen strekt. Derde vers op Psalm 84. Gelezen uit het heilig woord des Heren en uit het boek der psalmen, de 72ste psalm. We zeggen nu psalm 72.
Voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, mitsgades de ellendigen die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Scheba en men zal gedurig voor hem bidden. De ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogten der bergen, de vrucht daarvan zou ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloof zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Tot zover.
Zoeken we gemeente nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u zorgt voor ons. En wij bidden u, geef het ons te zien. Want we dragen de adem in onze neusgaten. En u geeft ons nog wat nodig is voor de onderhouding van het leven, ook op deze dag. Maar ook in de achterliggende tijd, overvloedige redenen van dankbaarheid. Geef u het ons de zin, Heere. En verootmoedig ons door ons ook te tonen wie wij tegenover u zijn. Uw knecht Jacob heeft eens gezegd, ik ben geringer dan al uw weldadigheid en al uw trouw. En het past ons om dat ook te belijden. Maar toch, o Heere, schenk ons ook verwachting. Want dat is een wonder. Van uw genadewerk dat u een volk op aarde hebt die verwachting krijgen. Van u de Heere. En van het heil dat u uitgedacht hebt en verdient in de Zoon van uw liefde. U, Heere Jezus Christus, hebt een grond gelegd voor zaligheid van uw kerk. En daarom is er nog een kerk. En daarom zijn er nog dankdagen. O, ten diepste is dat al vrucht van uw zorg. Maar u smeken, we mogen het ook persoonlijk leren, Heere. Dat u nog voor ons zorgt en zoveel zegeningen gegeven hebt. Wat zullen we u toch vergelden? Voor alle weldaad aan ons bewezen, heeft uw knecht gezegd. Mag onze taal ook wel zijn. En door genade zal het onze taal worden. En ook onze begeerte. O, om u te dienen met uw gaven. Heere, mag alles gevoeld, geleerd worden op deze dag van afzondering. We bidden het met en voor elkaar allereerst, zoals we hier samen zijn. En dan vragen we ook om leven bij de dood nog eerst. Want ten diepste is daar ook onvruchtbaarheid, als de dood heerst. Wil u dan werken, zodat we vruchtbaar gemaakt worden. Uw werk beginnen. En wil bij die zielen die klagen over hun ondankbaarheid, die het zo voelen dat ze aan alle kanten tekort schieten, ja, die overtuigd worden van zonde, die een walg krijgen van zichzelf, Heere, geef ze leiding. O, breng ze bij de heilsfontein, maar daardoor worden ze vruchtbaar gemaakt. En mag blijken het leven van uw kinderen te zijn. Geen vrucht uit hen, in de eeuwigheid niet, maar uw vrucht is uit mij gevonden. Heere, we smeken zo om uw werk, om uw hemelsonderwijs, ja, uw leiding tot in onze harten en levens toe. Ook nu bidden we voor hen die niet bij ons kunnen zijn. U ziet ze, Heere, die meeluisteren, die meezuchten, misschien wel in verzorging of in verpleging. Kunnen moeilijke, verdrietige omstandigheden zijn, maar wil u ze genadig ook daar met uw woord aanspreken. En in hun harten werken. En wonderen doen als dat leven gemist wordt. De tijd is voor het kort, als het lichaam al afgebroken wordt. En toch nog genadetijd is, Heere, verheerlijk uw werk. O, schud wakker die nog slapen in de doodslaap. En geef leiding aan de ziel die u zoekt. En zijn er zorgen, is er rouw, lege plaatsen in gezin of familie. Op een dag als deze bijzonder gevoeld, wil dan ook bijzonder ondersteunen. Leiding geven, Heere. Tonen dat u ervan weet. U ziet het immers, zegt uw knecht. U aanschouwt de moeite en het verdriet opdat we het in uw hand geven. Dan kunnen we door uw werk toch nog dankbaar gemaakt worden. Zorg u zo, Heere. Ja, ook voor hen bidden we die de middelen niet eens gebruiken kunnen. Geef dat uw woord nog terugkomt in de gedachten. Vroeger gestrooid als zaad, laat het nog ontkiemen. Heere, zorg voor heel de gemeente. Voor de gezinnen. Voor alleenstaanden. Voor hen die bijzondere zorgen of spanningen hebben. Of misschien over hoop liggen op hun werk. Of moeite hebben met hun opleiding. Zich als arbeidsongeschikt terzijde gezet voelen. Of werkeloos zijn, kunnen allemaal zulke moeilijke dingen zijn op een dankdag. Maar Heere, geef ook zulken te zien dat u nog zorgen wilt. En al gezorgd hebt. En nog zoveel geeft wat wij toch ten diepste niet verdienen. Wil u zo onderwijs geven? En zo zorgen, Heere, in de breedte van de gemeente? En wil u werken in de diepte van de gemeente? O, mag blijken dat u hier wilt werken. Voor de ambtelijke dienst bidden we dat ook. In het winterseizoen veel werk wat gedaan zal worden. Ook in het catechetisch onderwijs. Heere, wil de plek die lege kansel hier nog vervullen met de man van uw raad. En ook daarin zorgen. U zou het kunnen doen. U die tot uw knechten zegt, ga en hij gaat of kom en hij komt. Of doe dat en hij zal het doen. Zo mocht u de gemeente gedenken, Heere, en zorgen voor allerlei dienstwerk, ook op het niveau van de verenigingen, ook in het onderwijs. Gedenk alle werk in uw koninkrijk, over de ronde aarde. De wereld is als een akker. En er mag worden geploegd, maar ook worden gezaaid. Planten en nat maken, u geeft de opdracht aan uw kerk. En het gebeurt nog op zendingsvelden, evangelisatieposten. Maar blijken, Heere, dat dat ook uw werk is. dat u het beveelt om het te doen. Maar wil u het dan ook zegenen? Ook onder Israël. En denk aan het Joodse volk in het land zelf, maar ook in Oost-Europa. Allerlei arbeid die werd en wordt verricht, wil u het doorwerken. Onder Jood en Arabier. Dat is het wonderlijk als we zien. Als het tot het christendom bekeerd worden, dat ze elkaar ook omhelzen. En dat er liefde gewerkt wordt. O, wij bidden om de voortgang van uw werk, Heere, over de ronde aarde. En dan hebben we het nodig te zien over kerkmuren en landsgrenzen heen. Maar dat gaat niet om onze kerk, maar om de uwe. Dat ene koninkrijk. Maar er is zoveel verwarring. Valse ecumene. Heere, dan bidden wij toch om wachters op Sion's muren. Getrouwe knechten, die zien hoe dat de verwarring gesticht wordt, maar die er ook leiding aan kunnen geven. Opdat het ten goede komt. En opdat er orde zij in uw kerk. O, daar bidden we om, Heere, ook in de kring onze gemeenten. Ook hier in de plaatselijke gemeente. Wil u zorgen voor onze overheden? U mocht uw woordheerschappij geven, Heer, op alle niveaus. Opdat blijkt dat u regeert. En dat u wil dat de regeringen onder u buigen. Het woord van de koning der koningen heerschappij heeft. Maar dat is ook in ons leven nodig. En we smeken erom, Heere, ieder persoonlijk. Wat hebben we nodig dat u door uw Heilige Geest uw woord kracht geeft, dan kan een enkel woord zoveel betekenen. Mag dat vanavond ook blijken. Help overal uw knechten, studenten, zegend werk van ouderlingen, ook in leesdiensten. Help ook hier uw knecht. U weet wat hij nodig heeft om knechtdienaar te zijn van u. Maar ook een kinderzegen, daar mogen we toch ook om bidden, Heere. O, wil als een verrassend en wonderdoend God bij ons komen. Met het werk van de Heilige Geest. Werend wat hinderlijk is. En ons schenkend wat we niet verdiend hebben, maar zo nodig hebben. We vragen het alles alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit de 72e psalm. Derde en vierde vers. Krijg gelegenheid uw liefde gaven, uw dankdag gaven voor de dienst des Heren uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is een extra collecte voor de aflossing van de schuldenlast die nog op het kerkgebouw rust. We bevelen alle drie de collecten van harte in uw milddadigheid. Psalm 72. Derde en vierde vers, zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht en licht zal wezen en op en ondergaan. Hij zal gelijk zijn aan de regen, die daalt op het late gras, aan droppels, die met milde zegen besproeiend veld gewas. En wat er verder volgt in het vierde vers, derde en vierde vers op Psalm 72. Gemeente, ook zo indrukwekkend dat er deze zomer na zo'n lange periode van droogte weer regen is gevallen. Er is om gebeden. Dat hebt u toch ook gedaan met de biddag. Of de Heere zou willen blijven zorgen en ook voor het gewas op het veld. Kan niet groeien zonder regen. En God kan die rechtvaardig inhouden. Beseffen we dat? En hoe mooi als dan de wereld die grauw en bijna bruin geworden is, weer nieuw leven krijgt. Als alles doordrenkt wordt met de regen die God geeft. Wat een zegen toch. Als de Heere zo weer zorgt voor vruchten. Ik ken een jonge boer die mij boodschapte toen het weer regende. Het zegent. Zo ervoerde hij het ook. Wat een zegen van God. Weet u dat het werk van Christus hierbij vergeleken wordt? In Gods woord. Zijn komst. Ja, bijzonder tot zaligheid in de harten der zijnen. Maar toch ook de prediking van het evangelie wordt ook vergeleken bij een regen. En de uitwerking, oh, die wordt ervaren waar geestelijk leven gewekt wordt. En dat lijkt ons een goede stof van overdenking voor deze dankdagavond. U vindt de tekst in uw voorgelezen psalm 72, het zesde vers. Psalm 72, het zesde vers. Wij lezen daar het woord des Heren en de woorden van onze tekst. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. Als de droppelen die de aarde bevochtigen. Christus komst als de regen op het nagras. We letten eerst op de verdorde toestand. Vervolgens op de milde regen. En in de derde plaats ook op de wijze waarop ze valt. U begrijpt het wel. Deze drie gedachten komen uit de tekst. Het gaat over Christus komst als de regen op het nagras. Hij, het gaat over Christus, over de Messias, de Davidszoon. Hij zal nederdalen, dat is beeldspraak, uit de natuur genomen. En dat ziet dan op, ja, dat alles verdord was in de natuur. In Israël sprak dat helemaal wel. De zomers zijn daar lang en droog en alles is dood, je ziet geen graspriet meer. En als dan weer de regen gaat vallen, de eerste regen, de vroege regen. Oh, hij zal zijn als een regen. Maar we hebben het in ons land ook ervaren. Als alles verdort en de oogst dreigt te verkommeren. En dan komt de regen. Nou, een beeld van Christus. Het begint dus met een verdorde toestand. En daar gaan we eerst eens over nadenken. En dan in de tweede plaats letten we op die milde regen. De regen op het nagras. Maar dan ook op de wijze waarop het valt, want dat staat in de tekst. Als de droppelen die de aarde bevochtigen. Gemeente, deze 72e psalm, dat hebt u toch wel gehoord toen die gelezen werd, hè? Die spreekt over Salomo. Ja. Ja, maar dan ook over de meerdere Salomo. Christus zei, meer dan Salomo is hier. Het is een psalm van David, de laatste. U leest dat ook in het laatste vers. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. Hij heeft kort voor zijn sterven deze psalm nog gedicht. Toen waren zijn gedachten bij zijn zoon die op zijn troon zou zitten, natuurlijk. Maar hij zag over hem heen naar die grote Davidszoon. Naar die meerdere Salomo, zoals Christus zich noemde. Daar zag hij overheen hoort u hem niet zeggen op zijn sterfbed, 2 Samuel 23. En hij zal zijn, Christus, de Davidszoon, en hij zal zijn als het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles vast en wel geordineerd is, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Dat is de taal van David op zijn sterfbed. Voorts zijn dit de laatste woorden van David, staat er dan boven. Dus op zijn sterfbed heeft hij een gezicht op de komst van, ja, de Messias, de meerdere Salomo, de grote Davidszoon. En dat is in deze psalm ook. Hij begint met voor Salomo. Maar, lees maar eens hier. De bergen zullen de volken vrede dragen. Ook de heuvelen met gerechtigheid. Dat zijn al hele grote woorden. Vrede, gerechtigheid. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee, van de rivier tot aan de einden der aarde. Nou, Salomo, zo ver kwam het toch niet met je rijk. Christus rijk wel, hè. Hij is de overste van de koningen der aarde. De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. Zijn vijanden zullen het stof lekken, houdt zijn prachtige woorden. De koningen van Tarsus en de eilanden, iets daarvan is wel bij Salomo waar geweest. Die zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, ook wel in het leven van Salomo, maar lees maar verder. En zie maar in de 12e vers. En dan ziet u wel dat Salomo zo ver niet kon gaan. Zo diep niet kon gaan. Zo geestelijk niet kon werken als de meerdere Salomo. Vers 12, want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mits gaat dus de ellendige, en die geen helper heeft. Kijk nog eens naar vers 17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Oh, dan moet u wel aan Christus denken. En ook wel aan de doop. En ze zullen in hem gezegend worden, alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Perspectief. Op die meerdere Salomo, nee, het is niet onduidelijk gemeend, ook in de beeldspraak van onze tekst. Hij, dat is niet Salomo, maar de meerdere Salomo, dat is Christus. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. Ja, als wij nu denken aan de natuur, in een verdorde toestand, dan moeten we wel onderscheid maken tussen wat dood is en wat leeft, waar of niet. Ik bedoel dit, daar is natuurlijk, ja, daar kunnen planten verstorven zijn, dood zijn. Ach, dat weet iedere vrouw ook wel in haar huiskamer. Als je planten houdt, als een plant dood gegaan is. De kinderen weten het wel. Jongens en meisjes, of niet? Een dode plant, dat is nog wel een verschil met een levende plant. Nou ja, zelfs als die levende plant dood lijkt, maar het niet is. Dat is nog een groot verschil. Zeg maar een dode plant en een levende plant, waarin verschillen die? Ja, in het feit dat er bij de een geen leven is en bij de ander wel, daar leeft nog iets. En dat beginsel van leven. Ga ze maar verzorgen. Geef ze maar water en mest. De dode plant zal gaan rotten. En de levende zal gaan groeien en bloeien. We zeggen dat ook van geestelijk leven in een kerk. Hè? Wat leeft heeft onderhouding nodig. Waar het leven gemist wordt, waar de dood is. Makkelijk afval. Makkelijk de wereld in. Er is de dood. Maar waar leven is, nee. Leven heeft onderhouding nodig. Het zoekt het ook. Dat heeft honger, dat heeft dorst. Geestelijk leven, o Gods levende kerk, wordt zelfs genodigd aan de dis des Heren. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid zullen door hem verzadigd worden. En dan mag je zien dat kwijnend geestelijk leven zelfs opbloeit door de genademiddelen. Terwijl wat dood is. Als een dode zondaar aan de dis des Heren zou komen, dan eet en drinkt hij zich een oordeel. Die is er niet goed mee. Dus u voelt wel, dat is een groot verschil of het levensbeginsel afwezig is of dat het er is. Vraag het u zelf eens af. Vraag het u eens af in onbekeerde. Als u moet zeggen, ja maar ik mis dat, ik mis dat. Dan heb ik wel een woord voor u. Dan moet u vragen, gun leven aan mijn ziel. Het is zelfs zo dat David dat op zijn oude dag nog bidt. Want de onderhouding van het leven vraagt dat ook. Maar o, wat moeten we het leven zoeken wanneer sterven kan. Geestelijk leven, leven voor onze ziel. En de Heere geeft het middelijk. Maar daar komen we zo nog aan op terug. Maar nu het verschil tussen de afwezigheid van leven waar de dood heerst. En het kwijnende leven wat eenmaal door de Heere gewekt is. Als hij een ziel een keer uit zijn doodslaap heeft opgewekt. Honger en dorst gegeven heeft naar gerechtigheid. Dorsten naar de levende God. Waar de ziel God oprecht is gaan zoeken. Misschien was er wel een tijd van eerste liefde. En een groeien en bloeien. O, wonderlijk. Anderen hebben zich er misschien ook wel in verheugd. En weet u wat nou gebeuren kan? Dat het gaat kwijnen. Zou het gaan sterven. Wat denkt u? Leven wat gewerkt is in een ziel, dat kan niet sterven. Nee, toch niet. Dan gaat de Heilige Geest nooit helemaal weg, maar het lijkt er wel op. En het dreigt ook wel. Ik zal het u uit de Bijbel bewijzen, uit een woord van de Heer Jezus. Die schrijft aan de gemeente van Sardis. U kunt lezen in Openbaringen 3. Dat dicteert Johannes op Patmos. Zijt wakende en versterk het overige wat sterven zou. Want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Dan gaat het over een dreigend sterven van het kwijnende leven. De kanttekenaren zeggen als het nog meer verwaarloosd wordt, veronachtzaamd wordt. En eigenlijk eindelijk verloren gaan. Als niet de goede vermaningen en voorbeelden worden gebruikt om het op te wekken. En het te sterken. De middelen moeten gebruikt worden voor kwijnend leven. Wie doet het? De Heere. Toch wel. In onze tekst staat het, gemeente. Maar laten we nog eerst wat nader ingaan op dat kwijnen. Want waardoor komt dat? Waardoor gaat dat leven wat de Heere gewekt heeft soms kwijnen? En Gods kinderen, waarom kan dat fijne goud zo verduisterd worden? Dat is een ander beeld in de Bijbel. En de aarde flessen gelijk gemaakt. Dat kwijnen en dat dreigende sterven van geestelijk leven. Waar komt dat toch door? Is het niet allereerst door ontrouw in het gebruik van de middelen? Als je slordig bent in je gebedsleven. Iemand die de Heere lief krijgt, krijgt een gebedsleven. Een verborgen omgang. Maar staat je bidvertrek vaak leeg? Ben je ontrouw? Als dat kwijnt, gaat alles kwijnen. Ben je ontrouw in het lezen van goede boeken, van Gods woord, goede geschriften? Ben je slordig in je kerkgang? O, droevig. In je gesprekken. Gaan ze niet meer over de Heer en zijn dienst? Een andere oorzaak, gemeente, van kwijnen van geestelijk leven kan zijn wereldgezindheid. Wereldgezindheid. gelijkvormigheid. Als je toegeeft misschien aan invloeden uit je omgeving. Misschien zijn het je kinderen, je broers, je zussen, je vrienden die je aftrekken. Een uitgaansleven waarbij je God niet zozeer nodig hebt. Misschien wel vakantie naar plaatsen waar je niet eens naar de kerk kunt. En waar je ter nauwe nood iets aan godsdienst zult doen. Dat heb je ook niet voorgenomen. Ja, als je dan al leven hebt, dan gaat het toch zeker wel kwijnen. Bezoeken brengen bij mensen waarover van alles en nog wat gesproken wordt, maar over de Heer en zijn dienst niet. Gaat dat niet kwijnen? Nog een andere oorzaak, materialisme. Als je leeft voor je geld en je goed. Als je daar je gedachten voortdurend toevert, tot in de kerk toe. Hoe je weer meer winst zult maken morgen. Dat je altijd maar bezig bent met je tijdelijke bezit. Niet voor niets zegt de dichter. Indien het vermogen aanwast, waakt en let dat ge het hart er niet op zet. Zo wordt ge nog in schijn bedrogen. Maar als iemand die de Heere toch lief gekregen heeft, daar weer in opgaat en daardoor afgetrokken wordt, je geestelijk leven dreigt te gaan kwijnen. En bedenkt u van onoplettendheid ten aanzien van de listen van de duivel. Die grote vijand van de kerk, we zeggen wel eens, ik kan komen op klompen, maar ook op kousenvoeten. Soms hoor je hem en zie hem, Luther zou zeggen, een zwarte duivel. En soms merk je hem ten nauwe nood, en Luther zou zeggen, als een engel des lichts. Maar hij kan wel zijn strikken voor je ziel hebben. Bunyan zou zeggen, hij komt binnen door de oogpoort en door de oorpoort. Kijk maar uit. Die boze en zijn trawanten. Hoe hij probeert om je geestelijk leven te laten kwijnen, te laten verdorren. Hij zou het wel willen uitroeien. Wees dan toch niet onoplettend. Maar let op hoe dat de boze je geest wil vergiftigen, je geestelijk leven wil verwoesten en verderven. Wij daar slordig in. Zij die de Heere vrezen, zouden daar niet zo slordig in moeten zijn. Christus zegt, waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Weet u wat kenmerken zijn van het kwijnende geestelijke leven? Moeten we enkele kenmerken noemen, gemeente? Nou, ik noemde er net al een, bidvertrek om leeg te staan. Geen verborgen omgang, schier. Wat denkt u? Toen David met Batseba gezondigd had. Toen hij Uria had laten doden. Die tijd dat Batseba in verwachting was van haar kind wat later sterven zou. Wat een dorheid. O, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte, zegt David er later van in Psalm 32. En zo is het. Wat een verdorring. Nee, dan heb je geen verborgen leven meer in die tijd. En dan lijkt het wel of het weg is. Moet ik een tweede kenmerk noemen van een kwijnend geestelijk leven. Dan denk ik aan het kwijnen van de zelfverloochenende liefde. Dat is een mooi teer beginsel van opbloeiend geestelijk leven. De liefde zoekt zichzelf niet. Als Christus liefde het hart uitstort, wat krijgt men zijn medemens lief? En waar gaat men het heil van zijn medemensen zoeken? Maar gaat het geestelijk leven kwijnen? Dat gaat ook kwijnen. Minder aandacht, minder hart voor je naaste. Geen teer leven meer. Derde kenmerk wat ik u wil noemen, minachting voor anderen. Dat kan alleen maar als je zelf te hoog zit. Als je een ander slecht gaat behandelen, laag gaat wegzetten, gaat belasteren, dat hoort niet bij het kindschap. Dat hoort niet bij de tere godsvrezen. En ik kan gelijk dat vierde kenmerk noemen, hoogmoed. Hoogmoed wordt weer je drijfveer, eigen eerzucht, goede gedachten van jezelf gaan koesteren. Ziet dat is een kenmerk van kwijnend geestelijk leven, als je het al hebt. Want de natuurlijke mens leeft zich hierin uit. Maar een kind des Heren kan er weer aan schuldig staan. vijfde kenmerk, je gaat steunen op je eigen deugden. Je vindt dat je beter bent dan een ander. Of je eigen vermogens. Dan ben je niet zo afhankelijk. Dan heb gelijk een zesde kenmerk. Je bidt niet meer om het werk van de Heilige Geest. Je denkt het zelf wel te kunnen. Onafhankelijk. Oh, wat een kwijnend geestelijk leven is dat alles. En zulke, en dat is dan een zevende kenmerk wat ik wil noemen. Die zullen ook niet meer verzekerd worden van hun geloof uit de vruchten. Want zo'n kwijnende plant heeft geen vruchten. Een kwijnende plant, die brengt geen vruchten voort. En daarom dat kwijnende geestelijke leven dreigt zo onvruchtbaar te worden. Je mist daar, wat Paulus noemt in de Galatenbrief als vruchten van de geest. Dan noemt hij liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Allemaal vruchten van de Heilige Geest die bij zo'n kwijnend geestelijk leven bijna verdwenen zijn. Onvruchtbaarheid. Kinderen des Heren, wees toch beducht voor het kwijnen van het geestelijk leven. Onbekeerden, u moet zien dat u zelfs de beginselen van de kenmerken mist. Maar zij die de Heren vrezen, die zullen God op deze wijze onteren. Doet het ons geen pijn? Moet een ziel die gaat kwijnen, gaat verdorren. O, moeten die gaan klagen, mijn ziel is voor u als in het ogen. Gelijk een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand, werd dat de klacht maar weer van zo'n kwijnende ziel. Werd het de klacht maar zoals David in een van zijn andere psalmen, ik denk aan de 63ste, heeft gedicht. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. Ach, denk ook eens aan die bekende 42e psalm. Gelijk het hart schreeuwt naar de waterstromen, alsof schreeuwt mijn ziel tot u, o God, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Een kwijnende ziel zou zo moeten roepen. De Heere wil zich ontfermen. O ja, Christus. Christus, als Hij weer tot de ziel komt. In tijden van het avondmaal ervaren Gods kinderen het wel zo. Hoe Hij hen weet te verlevendigen. Zoals in de tekst staat. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. Ik weet niet hoe u het ervaren hebt van de zomer. Maar toen na al die droogte weer ging regenen, ervaart u het dan niet als een wonder? Hij zegt, dat hebben we niet verdiend. Nou, dat is in het natuurlijk al zo. We hebben hongersnood verdiend, maar geen vruchten, geen onderhouding van ons leven. Onverdiend, onbekeerden, die leven altijd als rechthebbenden. Die denken overal recht op te hebben. Ja, in de wereld hoort u het wel, hè. De rechten van de mens, iedereen heeft recht op dit en recht op dat en men heeft recht op van alles en nog wat. Een rechteloze kom je dan niet meer tegen. Maar helaas moeten we het ook zeggen dat het in de kerk zo is. En dat zoveel denken overal recht op te hebben. Denk maar eens aan uw plichten. En zie maar eens dat we onze rechten bij God verloren hebben. O, wat is het een wonder als God dan toch nog zorgt voor een onwaardige, voor een rechteloze. Hebben we er oog voor, gemeente? Of het geheel van ons land mag u er ook oog voor hebben? Hemeltergende zonden. Denk alleen al eens aan al die moorden in de moederschoot. Maar denk ook aan de perversiteit op seksueel gebied. De goddeloosheid en de zedeloosheid die op zo'n gruwelijke wijze uitgeleefd en zelfs gestimuleerd worden. Zelfs door de overheid, gesubsidieerd. Is dat niet hemeltergend als Gods wetten zo veracht en vertreden worden? Maar blijf niet te ver steken met uw gedachten. Ga niet alleen naar de wereld. Kijk ook maar naar de kerk. Kijk ook maar naar eigen gemeente. Wat een verval. Wat een oppervlakkigheid. Wat een afval. Wat een liefdeloosheid. Wat een hardheid. Wat een kille oordelen. Wat komt er alles niet voor binnen de kerk? Oh nee, dan moeten we niet gelijk aan een ander gaan denken. Zeg nu liever tegen de Heere, ben ik het Heere. En vraag toch eens om liefde en om ootmoed in eigen hart, gemeente. Maar wat verdienen we toch omdat we zo ongelijkvormig zijn aan wie we moeten zijn? Wat verdienen we toch van God? Kom dan maar wat dichterbij. Ga maar kijken in uw gezin. Hoe godvruchtig gaat het daartoe? Of toch niet? Is de tere godsvrees die het leven dagelijks siert? Uw gesprekken? Uw zingen? Uw lezen? Uw omgang met anderen? Of moet je zeggen, oh, de wereld komt ook in ons huis. En in ons hart, ja, ga nou ook nog maar naar uzelf kijken. Naar uw persoonlijke leven. Als God toch eens doet met ons dan wat wij verdienen. Laten we maar niet boven een ander gaan staan. Wat verdienen we toch? Wat kan de Heer naar recht met ons doen? Kijk, en daarom spreek ik over een onverdiende zegen. Dat geldt zelfs van de regen in de natuur. Wat denkt u dan in de genade? Als God met de heilsboodschap tot zondaren komt, om ze de weg der zaligheid te wijzen. O, die regen. Dat hebben wij niet verdiend. Waar ligt de oorsprong? In de natuur kunt u het makkelijk zeggen, denk ik. De regen die komt van boven. En misschien zult u ook wel zeggen, ja, daar zorgt God voor. En u zegt het goed. Inderdaad, we hebben te doen met een goeddoend God. En dat hij ze nog geeft aan onwaardigen, dat is niet anders dan zijn soevereine goedheid. En in het redenen zeggen wij dan uit zichzelf om dat nog te doen en zo te onderhouden. Hij heeft geen verplichtingen. Hij geeft wel beloften. En als hij die vervult, oh, zijn kinderen weten dat. Dan is dat dan een onwaardige en onmachtige. Maar oh, wat een goedheid ook in het geheel van zijn werken. Zijn barmhartigheden staat er zelfs. In Psalm 145 zijn over al zijn werken. Wat een wondere trouw in de natuur. Merkt u het wel op? Vanmorgen toen ik van huis ging in Arnhem-Muiden, toen viel er wat regen, begon net zo wat. Maar de zon scheen ook nog. Toen zag ik een prachtige regenboog staan. Dat was een troostrijk begin van de dankdag. En dan moet je denken aan die belofte die God aan Noach gaf. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden, heeft de Heere tegen Noach gezegd. Wat een wondertrouw. Dat is geen vanzelfsheid. We hebben niet verdiend. Verdiend hebben we dat het stopt. Dat God onvruchtbaarheid geeft. Dat zijn toorn en oordelen komt. Wat moet je dan met verwondering spreken over Gods trouw voor ontrouwen, ons land, ons volk, met die hemeltergende zonden en dan nog een zorgend God. En die niet alleen in de natuur regen geeft. Er zijn toch ook nog vele plaatsen waar nu een gemeente samenkomt. Waar het dankdag is. Waar het woord verkondigd wordt. Het genadeverbond, de bediening daarvan. O, dat geeft God nog. Is dat ook niet als een onverdiende zegen, een onverdiende regen? Als het over de wateren gaat die uit de lucht komen, ze vallen overal, gemeente. Zelfs in de woestijnen. Daar waar geen mensen zijn. Daar waar geen vruchtbaarheid is. Waar niets groeit en bloeit. En Israël wel meegemaakt, het zuiden en de Negev ook. En wel gezien hoe dat daar de wadi's tot waterstromen kunnen worden. Die alles meesleuren. Met gevaar zelfs voor het verkeer. Ja, terwijl daar toch verder niets groeit en het straks weer dor en droog en dood is. Job heeft er getuigenis van gegeven omdat de Heere het tegen hem zei. Ik lees dit boek Job in het 38e hoofdstuk. Wie deelt voor de stortregen een waterloop uit? En een weg voor het weerlicht der donderen, om te regenen op het land waar niemand is, op de woestijn waarin geen mens is. Onbegrijpelijk dat de Heere zo zorgt in de natuur, maar ja, ook daar waar geestelijk leven ontbreekt, daar waar geen godvrezende mensen, geen kinderen des Heeren zijn. Toch, bediening van zijn genadeverbond. Zijn woord, zoals de zon overal heen moet, zegt de dichter in Psalm 19. Dan zegt de Paulus van in de Romeinenbrief, zo moet dat evangelie overal heen. Over heel de wereld moet het verbreid worden. De boodschap van het heil, van Gods genade. Die grote God die zorgt in zijn algemene goedheid. We mogen spreken van algemene genade, want het is niet verdiend. Dan zorgt hij, ja, eigenlijk voor heel de mensheid. Dan denken we nog niet aan de woordverkondiging, maar dan denken we aan eten en drinken. Dan denken we aan de zon. Dan denken we aan alle gaven voor het tijdelijke leven. En dan mogen we zeggen, God, voed de mond die hem vloekt. Hij geeft kracht aan de vuist die gebald wordt naar de hemel. God zorgt voor vijanden, voor goddelozen. Inderdaad, zijn barmhartigheden zijn overal zijn werken, over heel de wereld. Wat een onverdiende zegeningen. En het werkt vaak niets uit. Verharding. Mensen die doorgaan om zich tegen God te keren. Wij weten van de regen dat ze valt, als ze valt op stenen, op harde grond, stroomt dat water weg. En dat doet geen nut. Wij weten het zelfs, ja, ook in ons vaderland, dat daar waar mensen hun tuinen plaveien met stenen en de tuinen weggewerkt worden, de riolen overlopen als er stortbuien komen. Omdat het water geen weg meer weet in de grond. Omdat er geen rulle grond meer is om het water op te vangen. Wel, zie hoe dat, ook wat dat betreft, het harde hart zich keert tegen de regen van Gods zorg en zegen van het genadeverbond. O, daar waar zijn woord komt en waar het overal heen gaat in de verkondiging en de mensen het overal nog mogen horen en mogen lezen, wat zijn er veel plaatsen, o, waar men handelt, ja, als de verharde aarde waar het water zo overweg loopt en waar het zijn voordeel niet doet. Wat is er dus nodig? U weet het van de regen wel. Maar weet het dan ook van Gods genadewerk. Daar is toebereide aarde nodig. Rulle grond waar het water in kan wegzakken en alles kan doordrenken. Maar is dat zo ook niet met onze harten, gemeente? Waar is een gezegende uitwerking? O, daar waar een hart door Gods genade verbrijzeld wordt. Waar de aarde toebereid wordt. U ziet wel hoe dat de boeren ploegen. Het onderste wordt boven gehaald, het binnenste wordt naar buiten gekeerd, kunt u zeggen. Ja, ja, maar dat doet God ook als hij een hart ploegt. En dat is wel indrukwekkend, want een week nog zo'n gesprek met iemand gehad, die in het aangezicht van de dood opeens zag, ach, mijn lieve opa is er niet meer. Ik heb hem in de kist zien liggen. Nou, onlangs mijn vader naar het graf gebracht. Hij kon niets meenemen van ons bedrijf en van ons bezit. En nu ben ik aan de beurt, zei hij tegen me. En hoe moet het nou? Hoe moet het nou straks als ik ga sterven? En ik ontmoette daar een geploegd hart en dan kun je niet anders dan zeggen, oh, dat woord van God. Het zaad van het woord moet erin vallen. En dat moet daar zijn kracht doen, opdat het zaad wordt van wedergeboorte. Bedouwd, beregend. Door de Heilige Geest, water op de dorstige stromen, op het droge, mijn zegen op uw nageslacht, op uw zaad. Oh, wat kan de Heere wonderen doen? En doet hij wonderen waar hij, en u opletten gemeente, harten ploegt. Want daar begint hij wel mee. Heb u ook wel eens een geploegd hart gehad? Toen u een dode zag voor het eerst, weet u het nog? Heb je toen ook gedacht van, oh, zo kom ik er ook eens te liggen. Hoe zal het dan met mij zijn? Weet u nog toen u dat ongeluk had? En dacht van, oh, hoe loopt dit af? Ben u naar het ziekenhuis gebracht? En viel het mee? Mocht u weer thuiskomen? Oh, wat een wonder. Of toen de dokter zo onrustig naar u keek, zo angstig, omdat hij een slechte boodschap voor u had. En u zag de dood erachter staan. Werd uw hart toen niet geploegd? Toen uw moeder naar het graf bracht. En u dacht, oh mijn lieve moeder. Die mij onder het hart gedragen heeft. En zo kunnen we voortgaan. U mag het zelf doen. In uw eigen gedachten. Die tijden dat uw hart geploegd werd. Toen u zo koortsig was en op bed lag. En u dacht, oh, zou dit het einde worden? Harten worden geploegd. En dan zijn ze toch eigenlijk als rulle aarde. O, wij ambtelijk. De broeders weten dat wel. Ze zijn blij als je zulke harten tegenkomt. En dan begin je zaad mee te brengen. Dat is het indrukwekkende soms bij een begrafenis. Als je daar zo'n aantal mensen voor... Ik heb het wel eens gehad in een wereldsgezelschap. Zeer wereldsgezelschap. Waar een uit de midden die wel kerkelijk was, plotseling gestorven was en begraven werd. En waarmee gevraagd werd het woord te spreken. En ik moest toen ik het zaaltje binnenkwam gelijk mijn tekst veranderen. Omdat ik dacht, nee, hier zijn mensen die het woord bijna nooit horen. Hier moet ik een duidelijke boodschap hebben. Want hier heb ik een... Het was alsof de Heere tegen me zei, hier heb je nou een geploegd akkertje. Werp daar nou goed zaad van het woord in. En toen hebben we gesproken over de brede en de smalle weg. De brede weg naar de rampzaligheid en de smalle weg naar het eeuwige leven. Over de wijde en de enge poort. Met die vriendelijke nodiging van de zaligmaker erbij. Gaat in door de enge poort. Maar harten worden dus wel eens geploegd. En er zijn hier weinig mensen in de kerk die kunnen zeggen, mijn hart is nog nooit geploegd. Bent u van jongs af aan keihard? Als een steen? Oh, uw hart kan wel geploegd zijn. Maar ik zal u zeggen, er liggen er velen in de rampzaligheid. Die wel een geploegd hart hebben gehad. Maar waar het zaad van het woord of niet gestrooid werd of niets deed. En die het weer van zich afgeschud hebben. Het is niet genoeg om een geploegd hart te hebben. Om wel eens bewogen te zijn en wel eens ernstig te zijn. En misschien wel eens je bed uit te gaan, dat is allemaal goed. Oh ja. En eens extra te bidden en de eenzaamheid te zoeken en de middelen eens extra te gebruiken. Weet u wat u moet doen? Als u zulke overtuigingen hebt. Een van onze oudvaders die zegt dan, zeg maar tegen zulke mensen, dat ze ernstig moeten bidden of die overtuigingen niet weg zullen gaan. Of ze zullen blijven. of ze heviger zullen worden. En dat wil ik u ook zeggen. O, bid of de Heere zulke overtuigingen niet wegneemt, maar vele daarin doorwerkt, opdat het zaligmakend werk wordt. Het zaad van het woord in uw hart zal ontkiemen, om wortel te schieten en vruchten voor te brengen van geloof en bekering. Want dat is nodig. O, geploegde harten aarde, we zijn er blij mee als we het ontmoeten. Als een akker wordt toebereid voor het zaad van het woord. Maar, o, dan moet het wel zijn net als in Jesaja staat. Dat is wel mooi trouwens. In dat u welbekende hoofdstuk 55. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt. Dan gaat het ook over die regen, hè. De regen die van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert. Maar doorvochtigt de aarde. En maakt dat ze voortbrengen en uitspruiten. En zaad geven de zaaier en brood de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Wat zegt de Heer, hè? Het zal niet ledig tot me wederkeren, maar het zal doen hetgeen dat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Want in blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Hoort u het? Hoe hier als het ware gesproken wordt over dat werk uit de hemel van de bediening van het genadeverbond. Hoe hier gesproken wordt over het woord van God, wat komt als een regen. O, dan mag u toch ook denken aan Christus. Gaat erover in onze tekst. Christus zal zijn, hij zal zijn als de regen op het nagras. O, dan zal toch ook de bediening van het genadeverbond zijn waarin Christus de zondaar niet alleen wordt aangeboden. En zijn roepstem uitgaat naar het hart, maar het zal er ook ingaan. Het zal ook zondaren treffen en trekken. En ze zullen ook gebracht worden om te vluchten uit hun zondige bestaan. En de toevlucht te nemen, zoals we het vanmiddag hoorden, tot Christus en tot zijn genade. O, wat een wonder als het doet wat God behaagt. Wie ledig tot hem wederkeert, maar voorspoedig is in hetgeen waartoe hij het zendt. Zo kan het ook bij u gebeuren. Onder de middelen der genade. Weet u dan, als u zondags naar de kerk gaat om die regen des geestes. Om het werk van God, over het zaad van het woord wat in uw hart valt. Om dat mag zijn wat hier staat. Omdat het voorspoedig is in hetgeen waartoe hij het zendt. En u uiteindelijk ook. Want het staat hier, met blijdschap zult uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. Dan gaat het echt wel over het genadewerk. Gemeente waar we graag nog wat meer van willen zeggen in onze derde gedachte. Maar laten we eerst gaan zingen. Uit Psalm 68. Uit Psalm 68 zingen we het vierde vers. O God, toen gij met majesteit u Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Toen gij langs Parans woeste grond hun voortoogt, schokte de aard in het rond. De hoge hemelen dropen. De bergen rezen zelfs omhoog. Men zag dit Sinaï voor het oog van Israëls koning beven. Een milde regen zond ge, o Heer, op uw bezwijkend erfenis neer, om sterk aan haar te geven. Wij zingen het vierde vers op Psalm 68.
Thank you.
Graag wil ik daar nog wat meer van zeggen, van dat bezwijkende erfenis, van die bezwijkende erfenis, van dat kwijnende leven, hoe dat door die regen van de hemel verkwikt wordt. Het staat eigenlijk ook in beeld van het slot van dit vers, als de droppelen die de aarde bevochtigen. Dat dit toch nadrukkelijk zo benoemd wordt. Ik weet niet hoe u naar de regen kijkt, de regenbui. Dat is wel een wonder. Catechisanten heb ik er altijd graag op gewezen. Er zijn zoveel wonderen van God in de natuur. Honderdduizenden, ja miljoenen. Eén daarvan is de regen. Als je toch zo'n onweersbui ziet. Hoeveel water zou daarin zitten? U hebt het misschien wel eens gelezen. Hoeveel tonnen en tonnen water daarin zo'n bui zitten. En als nou zo'n bui eens opeens naar beneden kwam. Zo, woem. Alles zou wegspoelen. Het zou geen voordeel doen. Niemand zou er wat aan hebben. Als heel die voorraad water zo met geweld... Oh, dan zouden huizen ondersteboven liggen. Dan zouden bomen ontworteld worden. Dan zou de grond wegspoelen. Vreselijk zou het zijn als zo de buien vielen. Maar zo valt een bui niet. Hoe valt die dan? Met druppeltjes. Wie heeft dat uitgevonden? De schepper. Een van de wonderen, hè? En hier wordt het benadrukt. Maar dan wordt het zelfs tot een beeld gemaakt van het geestelijk leven. Hoe God werkt in de zielen die hij leven geeft. Als droppelen die de aarde, zo staat hier toch in de tekst, bevochtigen. Hij, Christus, die werkt zo, ja vaak toch, geleidelijk. Vaak heel geleidelijk. Niet gewelddadig, hoewel het wel krachtdadig is. O ja, het leven, dat is een ander beeld. Maar dan kun je zeggen, een zaadje, dat is zo sterk. Als het gaat ontkiemen, kan het een rots laten scheuren. Dat is wel waar. Maar nu gaat het over het beeld van de regen. En dan staat er toch, Christus komt vaak als de regen. En dan ook als droppelen. Die de aarde bevochtigen. En dan denk ik wel aan het geleidelijke werk. Zoals de regen geleidelijk die aarde doorvochtigt. Moet trouwens wel bij de wortel komen. Het land bezoekt ge met uw zegen. En door u droog gemaakt. Verrijkt ge het grotelijks weer met regen. Die tot de wortel raakt. Dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. Laten we dat maar gelijk even naar voren halen, want ja, zaad op steenachtige plaatsen, dat heeft de Heer Jezus in de gelijkenis van de zaaier gezegd, dat kwijnde weg, door de zon hitte, dat verzengde, dat bracht geen vruchten voort, het had geen diepte van aarde, het had geen wortelgestel. En als er geen plant, als er een plant is zonder wortelgestel, ja, dat is niet het werk van God de Heilige Geest. Als het zaad van het woord dan in een hart valt, gaat het eerst wortels maken. En daarna schiet het pas omhoog. Nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering, zeggen we dan. Dus het gaat er wel om dat er een wortelgestel is en dat het vocht bij de wortels komt. Maar laten we beginnen bij het begin. Als de Heer iemand gaat wakker schudden. Onder een preek. Als de eerste druppels van het werk van de Heilige Geest zaligmakend gaan vallen en gaan werken. Iemand wordt overtuigd. En kinderen des Heren, wat begon de Heren met? Met u, met jou, waar begon hij mee? Vaak zijn dat in het ooglopende zonden. Ergerlijke zonden, die misschien ook je eer wel ontnamen voor de mensen. Maar het wordt je tot schuld. Oh, wat ben ik, wat doe ik? Waar ben ik mee bezig? Maar de Heren werkt door. Ik zou wel zeggen druppelsgewijze. De ene overtuiging rolt over de andere heen. En iedere dag zijn er weer overtuigingen. Het is wel een wonder dat de liefde in meekomt, want anders zou je hard weglopen. Maar er zijn wonderen trekkingen in. Dat werk van God de Heilige Geest, dat is toch, ik trok ze met mensen, zelen met touwen van liefde. Maar iedere dag weer, je gaat meer zonden zien. Je gaat zonden haten. Je gaat ze ontvluchten. En ondertussen word je steeds groter zondaar. Maar die overtuiging komt niet op een wijze dat je verzwolgen moet worden door overmatige droefheid. Als een regenbui die als een wolkbreukje wegstroomt. Nee, zo niet. De Heere werkt door en vaak in een weg van geleidelijkheid. En ik wil niet ontkennen dat er onderscheid is tussen de een zijn weg en de ander zijn weg. Ik wil niet ontkennen, u kent die terminologie nog wel van het gezelschapsleven. En dat de een sterft door de honger en de ander door het zwaard. Maar door het zwaard sterft bij gouden dood. Als je zo sterft aan je eigen bestaan of door de honger, dat duurt langer, veel langer. Bij sommigen is er een weg van veel meer geleidelijkheid. Maar toch mogen we in een algemene zin zeggen wat hier staat. Als de Heere werkt, het gaat vaak toch in een weg van geleidelijkheid. In de ontdekkingen, in de overtuigingen. Denk er ook eens aan dat eerst je zonden tot schuld worden. Je openbare zonde, maar dan ook je verborgen zonde. De een naar de ander. En dan, oh, wat een moeilijke weg. Dan ook je goede werken. Zonden? Ja. Zelfs je gebeden. Oh, je dacht dat het allemaal mooi en goed was, maar je gaat erachter zien. En je gaat zien dat de wet geestelijk is en dat jij vleeselijk bent. Een doorgaande overtuiging die niet zonder trekkingen van de liefde gaan. Want anders zou je wegvluchten. Zou je moedeloosheid neerzinken. Zou je in wanhoop verstrikt raken. Maar nee. Nee, de Heere geeft daarbij liefde en trekkingen. En openbaringen van zijn goedheid. Van zijn langmoedigheid. Van zijn verdraagzaamheid. Van zijn trouw. Van zijn opzoekende zondaarsliefde. Een glimp van Christus. Zou het nog kunnen voor zo één? Als je de boodschap hoort voor een ander. En zulke zielen, die horen iedere week iets. Oh, die komen eigenlijk zelden in de kerk. Of er is toch een boodschap voor hen. De Heer onderhoudt het. Je zou wel zeggen druppelsgewijze. Maar iedere druppel is een wonder. Als de Heer zo doorgaat. En wat zei ik nou? Het moet de wortel raken, hè? Ja, echt wel. Ja, echt wel. In de natuur begrijpt u het. U hebt dat ook wel eens meegemaakt, dat er een regentje viel. En hij zegt, nou ja, dat is een regentje voor de stof. Dan is het heel oppervlakkig, maar ga je in de tuin kijken en je zet er een spa in. Zeg, ah, het is nog allemaal droog. Nee, die regen heeft niks gedaan. De regen moet echt, dat moet, ja, zeg maar 10 millimeter, 15 millimeter zijn om die droge grond weer te doortrekken en alles te bevochtigen. U zult dat begrijpen, gemeente, in de natuur, maar in het geestelijk leven ook. De wortel, hoe was dan ook alweer, waar God werkt, daar krijgt die plant, zo mag je het noemen, die planting des Heren wortelen. En die wortelt in de diepte en een wortel zoekt naar vocht en naar voedsel. Zo'n geestelijk leven ook. Verborgen geestelijk leven zoekt onderhouding. Dat dorst naar God, naar de levende God. Dat is wijze nodig, want het hongert. Naar gerechtigheid die redt van de dood. En dat geestelijk leven dat wortels heeft, dat moet onderhouden worden. En hoe kan het onderhouden worden? Alleen door Christus. Alleen door de toepassing van zijn verdiensten. En wat geeft de Heere die kinderen des Heren? Ik roep u tot getuigen. Soms op een wonderlijke wijze. En wat is het u soms wonderlijk te moeden. Als dan je ziel bevochtigd wordt. door de Heilige Geest die het uit Christus neemt. Ah, dan zal Hij zijn als de regen, als de droppelen die de aarde bevochtigen, die de wortels van je ziel verkwikken. Weet u wat het gebeurt? Oh, dat kan soms zijn in de kerk onder een preek. Als de Heer toch zo komt dat toen in mijn zielsellende uw aangezicht me kende. En je hart wordt verklaard en je krijgt wat leiding en wat onderwijs en vertroosting. Maar kan ook in de eenzaamheid zijn. Als je daar met een boekje in een hoekje, ik zeg het niet met minachting, integendeel. Als je in de eenzaamheid teruggetrokken, daar biddend zit te mediteren. En het kan zomaar zijn dat je iets mag lezen wat voor je ziel is. Waar de Heere in meekomt. Waar de Heilige Geest je vertroost met iets van Christus te tonen. En aan je ziel te openbaren. Dat is die verborgen omgang. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. O, dat zijn aangezicht als in een spiegel aanschouwende, staat er. Zo worden wij veranderd van aangezicht tot aangezicht als door de Heilige Geest. Zegt Paulus van die verborgen omgang. En wat is een ziel wonderlijk te moeden als je zo in je zielenleven onderhouden wordt door Gods genaderijke bediening, door de middelen die Hij geeft. Hij zal zijn als de regen op het nagras. En dan ervaar je ook als droppelen die de aarde bevochtigen. En in de natuur zie je, hè, hoe dat kwijnende gras, het ligt wel dood. Opeens gaat groeien, duurt soms maar een paar dagen. Kijk eens hoe groen het gras weer is, zeg je dan. In de natuur weet u het wel. Of zit u een kwijnende akker met een of ander landbouwgewas. Is die regen gevallen, heeft het op wortels geraakt. Oh, was dat alles fris. Wat is de natuur weer mooi, dat weet u het wel. Maar nou het geestelijk leven. O, wat verlevendigt de Heere soms de ziel van de zijnen. En dan gaan ze weer geuren. Dan komt de geur van Christus weer. Dan is weer reuk en smaak aan Gods werk. Dan liggen weer glans op de kerk. O, dan mag ze weer met haar schoonheid pralen. Wat een wonder als de Heere zo zijn werk onderhoudt. Verstaan we iets van gemeente? Als de droppelen die de aarde bevochtigen. O, laten we kinderen des Heren, dat is dan wat de dichter in Psalm 126 zegt, maar met tranen zaaien, het zaad maar bevochtigen, dan zullen we nog eens met gejuich maaien. Als het werk des Heren daar is en Hij het onderhoudt, weet je wat er gebeurt? Dan wordt de ziel nog steeds weer meer begeerig naar dat druppen van die regen des Geestes. Ga je bidden wat je zaaien bad. Drupt gij hemelen van bovenaf. En dat de wolken vloeien van gerechtigheid. En de aarde openen zich. En dat allerlei heil uitwassen. En gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. O, wat zien we hier bij Jesaja, ditzelfde beeld wat David gebruikt. Wat zien we het hier terugkomen. En dan in een bede drukt gij hemelen. U begrijpt wel, een gebed tot God. Of de Heere dat wil geven. En of Hij zijn volk, onze kanttekenaren zeggen dat ook, de verlossing weer wil doen beleven. Drukt van bovenaf. Dat de wolken vloeien van gerechtigheid. Is dat Gods gerechtigheid? Ja, ja, maar in de vernieuwing van de zijne. Want kijk maar, en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Heil en gerechtigheid, zo worden hier de vruchten genoemd van die regen des Geestes. O, dat is genezing en dat is vergeving die hier worden benoemd en die er in Christus zijn. Mag de ziel daarvan leven? Mag ze dat weer ervaren? Komt er genezing voor mijn kwalen? Is er vergeving voor mijn schuld? O, wat een wondere bediening, gemeente, waar de Heere zorg voor draagt. Kom, kennen we iets van die regen van de Heere? Kennen we iets van de dorheid en de dodigheid door de zonde? In onze natuur staat, daar is geen verwachting van. En als we niet anders zijn dan dood door de misdaad en de zonde, dan wil ik u niet in moedeloosheid wegsturen. En dan wil ik u niet zeggen, het is niets met u en het wordt nooit niets met u. Maar dan wil ik u wel zeggen, o, wees toch eerlijk voor God. Maak u zelf niks wijs, maar bid tot hem. En bid om de bedouwing, bid om de regen van zijn genaderijke bediening. De woordverkondiging en dan de uitwerking. En dan de kracht, de levendmaking door het zaad van zijn woord. O, u zit onder de middelen, lopen toch nooit weg. Maar vraag of de geest invloeit en of ook uw hart verbroken en uw leven vernieuwd mag worden. Opdat u dat geestelijk leven deelachtig mag worden. Wat zo mooi is. De engelen genieten er toch van? Ja. Ja, die zijn blijde, die hebben feest als er een zondaar hier op aarde zich bekeert. Meer dan over de 99 van die schijnrechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. O, Gods kinderen verheugen er zich van in. En wat mag er dan een groei en een bloei en een wasdom zijn in Gods kerk? Het begint bij onbekeerden hoor. Vraag erom en o, de kwijnende kinderen Godse onder ons. Zie, uw toestand is eerlijk onder ogen. Bedenk eens wat de oorzaken zijn van uw terugvallen. Versterk het overige wat sterven zou, zegt de Heere tegen de gemeente van Sardis. Laten we ook maar oog en hart hebben voor elkaar. En bidden, verlevendig mijn hart door uw bevelen, dat mij het betreen dier paden vreugd verschaf. U mag wel verlegen zijn om die regen des geestes. En die regen waar Christus mee vergeleken wordt. Iedere kristalheldere drop is een wonder van Gods barmhartigheid. Kinderen des Heren. Van Job staat geschreven. Hij zegt het. Maar laten we dit woord eens op God toepassen. Job zegt, na mijn woord spraken ze niet weder. En mijn reden drupte op hen. Want ze wachten naar mij gelijk naar de regen. En sperden hun mond op als naar de spade regen. Zegt Job van zijn spreken. Pas er nou eens toe op de Heere. En op zijn spreken. Kinderen des Heeren, u verstaat het. Na zijn woord sprak u niet weer. En zijn reden drupte op u. O, u wachtte naar hem als naar de regen en sperde uw mond op als naar de spade regen. Wat een mooi beeld is het dan. En zo mag u verlegen zijn op de vervulling van de woorden van onze tekst. Het is bij Gods kinderen vaak toch weer dorheid, toch weer droogte. En soms vraag je misschien wel eens af, ook voor een avondmaalsbediening, waarom nou toch weer? Dan ben ik weer zo ingezonken. Dan ben ik zo weer zo dor en zo droog. Mijn ziel is voor u al zin te ogen. Gelijk een dor en dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen. Verkwijnend in die doodse stand, zal ik het u zeggen? Waarom de Heere het doet? Om zijn zoon te verheerlijken en uw dorre dodigheid en u opnieuw vruchtbaar te maken. O, van het land geldt het, Psalm 65. Wat ook van de ziel geldt. Hebbende het begeren gemaakt, verrijkt het grotelijks. Amen. Heer, we zeggen u naam dank voor uw woord, ja voor uw werk. Wat is het wonderlijk. Beelden in uw woord mogen het verduidelijken wat de beleving is bij uw kinderen. Maar Heer, wil uw werk ook beginnen wat gemist wordt. Dat wonderen, dat rijke, dat God verheerlijkende werk. Waardoor een onvruchtbare ziel vruchtbaar gemaakt wordt. Uw naam verheerlijkt, uw koninkrijk komt. Heere, zorg hier voor de gemeente. Wil u erin wonen en werken en tonen dat u hier tegenwoordig wilt zijn en door wilt gaan met uw kerkvergaderend werk tot eer van uw deugden en tot behoud van zondaren. Misschien dat iemand wel eens moedeloos is en denkt, zou het voor mij wel kunnen. maar bij u vandaan. We hebben het vandaag mogen horen. O Heere, wij smeken, pas u het toe en zorg u zo en zegen zo, ook de ambtelijke dienst van de broeders. En we denken ook aan onze bejaarde emeritusbroeder, dominee Meinders. Wil ook hem in de avond van zijn leven genade groen en fris laten zijn, om te vertellen dat u goed bent. Wil hem nog zegen en tot een zegen stellen, met degenen die mijn liefde omringen. Maar zorg ook, Heere, in deze gemeente en overal waar dienstwerk werd verricht, ook deze dag, waarover de duivel door van onderdanen, en verheerlijk uw naam en deugden, zo smeken we u, om Jezus wil. Amen. Wij gaan tot slot zingen, gemeente, op Psalm 65, het zesde vers, uit de 65ste psalm. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht, en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt ge met uw zegen en door u droog gemaakt. Verrijkt ge het grootelijks weer met regen die tot de wortel raakt. 65, het zesde vers. Zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.